De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Dinsdagavond houdt de vrouwenvereniging haar jaarvergadering. Deze avond begint om 8:00. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag zal dominee J.M.J. Kiewiet voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Wij noemden u het vierde van 56. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Openbaringen 7, vers 9 tot en met 17, waarvan de versen 13 tot en met 17 onze tekst vormen. We luisteren naar de wet, wij zingen het 11e van Psalm 80, en daarna Openbaringen 7, de versen 9 tot en met 17, waarvan de versen 13 tot en met 17 onze tekst vormen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naaste is. Deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met een grote stem, zeggende: De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
In onze voorbeden zullen wij de zieken gedenken die ons bekend zijn. Noah ligt nu in het ziekenhuis, die krijgt haar eerste chemokuur. Dan zal ze donderdag weer thuiskomen en zal ze voor 3 weken thuis zijn, om dan vervolgens weer opnieuw een chemokuur te krijgen. En dat zal dan 6 keer plaatsvinden, dus dat is best wel heel wat. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Gij alwetende God, gij alom tegenwoordige God. En geef dat wij daarbij leven mogen. En dat we zo ook komen, niet om u te informeren. Want u weet alles al van ons. Maar toch, u zegt het zelf dat u er van de huizen Jacobs om gebeden wil worden. Stort voor mij uit uw ganse hart, o volk in smart. Dat is naar uw eigen woord, dat we dan tot u naderen. En nu kunnen wij nooit naderen in onze eigen naam. En daarom bidden we van u, geef ons toch die vrijmoedigheid des geloofs, om te naderen in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die de weg gebaand heeft tot de troon van uw heiligheid, en waardoor die troon ook tegelijkertijd een troon der genade is. En Heere, dan bidden we u, wees ons genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden en naar de trouw van uw verbond. Schenk ons toch de vergeving van al onze ongerechtigheden door het dierbare bloed van Christus, opdat wij met u verzoend mogen worden, en dat ook onze lange klederen wit gemaakt zullen worden in het bloed des lams, of mogen zijn, en dat telkens weer opnieuw, en dat we leren wat het is om tranen te schreien die in uw fles vallen, en dat wij ook iets kennen van die grote verdrukking waar dat volk uitkomt die straks voor uw aangezicht u eeuwig zullen loven en zullen prijzen en u eeuwig zullen dienen. Dat niemand van ons daaraan zal ontbreken. En daarom hebben we het zo nodig dat er een geestelijke opwekking onder ons komt. Daar er toch nog velen zijn die onbekeerd zijn. En wij smeken het u, of gij daarom ook de geest van de verootmoediging wil schenken, de geest van ontdekking aan zonde en schuld. Opdat er een haasten en een vlieden zal komen in ons leven en een breken met de zonde. En een zoeken van u de Heere, een zoeken van uw genade. En wij bidden u voor hen die bekommerd zijn, of gij hen naderbij wilt brengen en of gij hen af wilt brengen van alles van zichzelf, opdat ze u, o Heere Jezus, nodig mogen leren krijgen. als de enige mogelijkheid en de enige grond en de enige naam waardoor wij zalig kunnen worden. En dat uw volk en kinderen geoefend mogen worden in het geestelijke leven, dat zij voedsel mogen ontvangen op de levensweg en zich mogen verblijden in uw huis. Laat uw huis voor ons ook een huis der vertroosting zijn, als we met onze zieken ook voor uw aangezicht mogen komen, met onze bedroefden en beproefden. Heere, wees met hen die in rouw gedompeld zijn. Troost hen, zoals u dat alleen kunt. Zoals u dat zelf ook zegt in uw woord, ik ben het die u troost. En wij bidden u voor broeder Tereos, die verzorgd wordt in het intermezzo, geeft dat het goed met hem gaat. En gedenk ook Noah, die nu in het ziekenhuis ligt en een zware chemokuur moet ondergaan. We mogen uw naam ook dankzeggen dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn in de andere organen. Heere, dat geeft ook moed. En ook hetgeen de dokters zeggen, maar dat onze ogen toch niet op de dokters rusten en op de chemokuur, maar dat onze ogen geslagen mogen zijn op u de Heere. En zou u het dan uit genade willen zegenen en ook Jaco en Ada willen sterken en ook de andere kinderen van het gezin en de familie. En we bidden u dat ook voor Esther en voor haar familie. Of gij ook hun genadig wil zijn naar de grootheid van uw verbond. O Heere, geef toch dat zij het toch mogen zien dat ook Esther gedoopt is. En dat gij haar wil beschermen en haar vast wilt houden. Dan bidden we ook voor Ruben, die ook ervaart hoe het is dat nu de medicijnen afgebouwd worden. Moeilijke dagen zijn er geweest afgelopen week. En wilt u ook Jan en Willy sterken om dit te verwerken en in uw hand te leggen. We dragen ook Anita de Waal aan u op, die erg ziek is. Voor wie het moeilijk is nu de medicijnen afgebouwd worden. Heren, wij bidden u, geef toch dat er genezing mag komen. Zodat ze ook in krachten mag herstellen. Zo dragen we de ganse gemeente aan u op, jong en oud. Met alle zorgen en noden die er zijn in de gezinnen, in de huwelijken. Heren, wilt gij toch aan ons denken. En uw almacht tonen. En we bidden u ook, of gij uw dienstknecht wil helpen in de bediening van uw woord. En in de arbeid in het midden van de gemeente. Geef hem kracht en gezondheid om het aan te kunnen, Heere, samen met de kerkraad. En dat we mogen ervaren dat gij die getrouwe herder zijt. Die de wacht betrekt over uw kudde. En die ook uw dienstknechten in uw hand houdt. Dat we groot en goed mogen spreken van u vandaag. En Heere, geef dat het ons op mag wekken om u de Heere te zoeken en te zien. Dat dat volk gelukkig is, wiens God de Heere is, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. 1, 3 en 5 van Psalm 42. Zingen wij straks na het amen van de prediking, psalm 89, en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht graagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Het 7e vers van psalm 89, na het amen van de prediking. We zijn bezig, gemeente, jongens en meisjes, met het derde luik. Dat we u hebben laten zien vanuit Gods woord. Namelijk het verbreken van het zesde zegel. En we zijn bezig geweest vorige week zondagochtend met een deel daarvan alreeds te bekijken. Namelijk hoe Johannes daar in dat visioen die scharen ziet die niemand tellen kan. En nu gaan we luisteren naar een hele belangrijke vraag. Namelijk, wie zijn zij? Dat is onze eerste gedachte. En ten tweede, wie dienen zij? Onze tweede gedachte. En wat ontvangen zij? Onze derde gedachte. Dus de scharen die niemand tellen kan, wie ze zijn, en dat kunnen we lezen in vers 13 en vers 14. Wie zij dienen, vers 15. En wat zij ontvangen, vers 16 en 17. En één uit de ouderlingen antwoordende, zeggende tot mij, deze die daar bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar komen zij? Het is dus een van die 24 ouderlingen die om die troon ook staan. En die neemt misschien wel een stap naar voren toe en die spreekt Johannes in dat visioen aan. Dat is het kenmerk van een visioen. Dat is immers niet een droom, jongens en meisjes, maar een gezicht waar je met een volle bewustzijn bij bent, met je volle verstand ben je erbij. Alleen het is wel een bovennatuurlijke ervaring. En als hij dan die vraag naar zich toe krijgt van die ouderling, dan is dat niet omdat die ouderling dat niet weet, maar omdat die ouderling Johannes wil prikkelen. Zegt Johannes, vertelt u mij nu eens wie dat zijn, die scharen die niemand tellen kan. En waarom vraagt hij dat aan Johannes? Omdat Johannes natuurlijk die boodschap door moet gaan geven aan de kerk des Heren. En ook aan de gemeente van Barendrecht. Na al die eeuwen, jongens en meisjes, dan moeten wij ook belang hebben bij het antwoord op die vraag, wie zijn zij nu eigenlijk? Misschien heb je er vorige week zondag wel over nagedacht, zal ik daar ooit ook komen? En daarom is dat zo belangrijk. Maar dan zegt Johannes, Heer, gij weet het, zo staat het ook in onze vertaling. Niet Heere, maar Heer, gij weet het. Het gaat om die ouderling. Die ouderling die weet dat. En daaruit blijkt dat Johannes ootmoedig is. Weet Johannes dat dan niet? Wie de echte kinderen van God zijn, dat weet hij wel. Johannes, 100 jaar waarschijnlijk al, ervaren in het geestelijke leven, zal dat wel kunnen zeggen. Maar hij geeft het toch over aan die ouderling uit bescheidenheid. En dan komt dat belangrijke antwoord. En als we dan dat antwoord lezen, gemeente, dan moet ons direct iets opvallen bij dat antwoord. Staat deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Wat valt op in dat antwoord? Dit, dat die ouderling het dus niet in de eerste instantie hier ziet vanuit God. Hij zegt niet, dit zijn nou de uitverkorenen die God gezaligd heeft, die God bekeerd heeft, die God onderwezen heeft. Is dat dan niet zo? Ja, zeker, natuurlijk. Maar hij geeft een antwoord vanuit de mens. Zoals de mensen dat beleefd hebben. En dat is van belang, gemeente, ook om daar ons aan te toetsen. Zoals de mensen dat meegemaakt hebben en doorleefd hebben. Leest u nog maar een keer mee. Deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dat zijn dus mensen die gekomen zijn. Dat is het eerste kenmerk. En het tweede kenmerk, dat is, zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Dus dat hebben ze ook gedaan. Het is dan ook zaak om heel zorgvuldig dat uit te leggen, gemeente. Laten we eerst eens kijken naar dat eerste kenmerk. En dan letten we allereerst op dat woordje komen. Die grote scharen zijn dus uit de grote verdrukking gekomen. Daar komen ze uit. Er staat in het Grieks een werkwoordsvorm. En dat betekent een handeling die in de tijd begonnen is en consequenties heeft voor de toekomst. Dat is een hele beslissende handeling. Gods kinderen die naar de hemel gaan, jongens en meisjes, dat zijn dus mensen die kun je typeren als komende mensen. Ben je al gekomen? Komen, dat doe je toch als je van de ene plek naar de andere toe gaat. Daar gaat het hier over, zegt die ouderling. En waar komen ze dan uit op? Zij komen op uit de grote verdrukking. En dat woordje grote, dat betekent een lange verdrukking. Een uitgestrekte verdrukking. Een uiteenlopende verdrukking. En dan moeten we in de eerste plaats hier denken aan de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Die tijd wordt dus getypeerd als een tijd van verdrukking. Vandaar ook grote. Dat lijkt een bijna eindeloze, terugkerende, repeterende verdrukking. Door al de eeuwen heen zie je dat telkens weer opkomen. Het woeden van de Satan en de Antichrist die het gemunt hebben op de kerk des Heren. En die maar één doel hebben, namelijk om die kerk weg te ruimen, Gods knechten uit te roeien, Gods kinderen te vervolgen. Er zijn perioden van rust, maar telkens steekt het toch weer de kop op. Dan is hier, dan is daar een grote verdrukking. En daar komen deze mensen vandaan. En uiteraard grijpt dat terug op het verbreken van de andere zegels, zoals we dat inmiddels gehoord hebben. Hoe Johannes ziet dat de antichristelijke machten zich op zullen maken om de kerk des Heren voortdurend te vervolgen. Onder leiding van het beest dat uit de afgrond komt, dat is de duivel. Onder leiding ook van de politieke machten die samen zullen werken met de duivel. En onder leiding van de valse profeet, de leugenleer, die als het ware een soort drie-eenheid zullen vormen. En als je een klein beetje de kerkgeschiedenis kent, dan zul je ook ontdekken dat het waar is wat Paulus ook zegt wanneer hij de discipelen versterkt In Handelingen 14, vers 22, daar staat, als hij ze versterkt heeft in het geloof, dat wij door vele verdrukkingen zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En die verdrukkingen, de geliefde gemeente, die hebben ook een doel voor die komenden. Want die verdrukkingen, die louteren juist de christenen, de belijders van de waarheid. Die verdrukkingen, die plaatsen je voor een keuze. En die leggen eigenlijk je hart bloot. En zo moet je dat ook lezen hier. Deze zijn het die uit de grote verdrukking opkomen. Deze zijn het waarvan de Heer Jezus zegt, en die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Want jongens en meisjes, dat moet je je maar eens voorstellen. Als je vader gevangen genomen zou worden. En meegenomen zou worden om verhoord te worden. Waarom hij het gezin christelijk opvoedt. En waarom hij dat niet aan de keuze van jou zou laten om een christen te worden, ja of nee. Het is toch een privézaak. En dat kun je je kind toch niet opleggen. En nu spreek ik de taal van de D66. U moet echt niet denken dat dat heel ver van ons bed af is. Maar dat is de taal van de D66 hoor. Die zeggen, speciaal onderwijs, reformatorisch onderwijs, dat moet niet kunnen. We moeten onze kinderen de vrije keuze laten. Om zelf op een gegeven moment te kiezen of moslim of christen te worden. Kijk, een verdrukking. Daar verstaan wij misschien onder degene in deze wereld die gevangen genomen worden, zoals in Noord-Korea of in Pakistan of in Egypte. En dat is terecht. Maar de verdrukking die hier de kerk meemaakt, dat is een hele andere verdrukking. Dat is vooral ook de verdrukking van de voorspoed. Denk erom dat een tijd van voorspoed een tijd van verzoekingen is, gemeente. U moet maar eens opletten hoe ingezonken de kerk van vandaag aan de dag is. En daar lijden Gods kinderen ook aan. Als het goed is, dan gaat u daar gebukt onder, kinderzeren in ons midden. Dat u merkt dat er een gevaar dreigt. Dat u in slaap valt met de wijze en de dwaze maagden. Door die voorspoed, doordat alles zo voor de wind gaat. En de kinderen Gods in ons midden weten in hun eigen leven dat juist een tijd van verdrukkingen zo vruchtbaar kunnen zijn in hun geestelijke leven. Zij kennen ook de inwendige verdrukking en de uitwendige verdrukking. De verdrukkingen die ze meemaken wanneer de vijandschap gevoeld wordt in hun familiekring of in hun omgeving. Als de duivel probeert hen te plagen, hen te bespotten door een collega. De verdrukkingen van binnenuit, als het boze bestaan weer naar boven komt en de twijfelingen gevoed worden door de inwerpingen van Satan. De verdrukkingen in het gebedsleven. De verdrukkingen in de strijd tegen de zonde. De strijd tegen hun boezemzonde. De verdrukkingen die ze meemaken in hun geestelijk leven. En telkens komt het dan toch weer openbaar dat juist in die verdrukkingen de keuze openbaar komt. De keuze der liefde. We hebben het wel eens meegemaakt bij sommigen van u. Dat wanneer de Heere begon te werken in hun leven, dat er opeens iets gebeurde in hun leven, dat ik zei, en nu wordt je keuze beproefd. Let er maar eens op. En dan is het alsof de Satan je wil ziften als de tarwe, om je eruit te werpen, zodat je, ja, dat je alsnog weer terugvalt in je oude leven, in je oude bestaan. En helaas, daar zijn er die terugvallen in hun oude bestaan, in hun oude leven. Misschien niet zozeer direct uitwendig, maar dat je moet zeggen van wat is er echt van overgebleven, van die overtuigingen. Kijk, en daar is nou dat echte bekommerde volk zo bang voor. En die zijn dan ook bereid, als die keuze echt in je hart gewerkt is, om die strijd aan te gaan en die verdrukkingen ervoor over te hebben. Nu, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En wat is dat dan voor een oefening om te komen uit die verdrukking? Nou, dat is de strijd des geloofs. Waarvan Paulus zegt aan het eind van zijn leven: ik heb de goede strijd gestreden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die hij mij zal geven. Dat is de oefening in de geestelijke wapenrusting Gods. Dat is dat strijden, niet in eigen kracht, maar in de naam des Heren, zoals David dat deed toen hij Goliath versloeg. Dat hij kwam in de naam des Heren. Dat altijd maar weer die strijd aanbinden en het toch niet opgeven door de volhardende genade des geloofs, gemeente. Deze zijn het die daar staan. Deze zijn het. En dan het tweede kenmerk. En zij hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Dat is een beeld dat kun je heel makkelijk begrijpen, jongens en meisjes. Hun lange klederen. Dat is dus van top tot tijn. Een lange stoa hebben ze aan. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. En die is vuil. En ze zijn van plan om naar de koning te gaan. En dat kan natuurlijk niet. Zulke kleren naar de koning te gaan, dan moet je je beste kleren aantrekken. Ze moeten dus schoongemaakt worden. En dat staat hier ook, ze hebben ze schoongemaakt. Ze hebben ze wit gemaakt. De handeling dus van deze mensen. En daar kunnen wij ons niet meer voorstellen, maar ik was van de week nog bij een ouder uit onze gemeente. En toen had ik het over deze tekst en die zei tegen mij: ja, dominee, wij gingen vroeger onze kleren zelfs wassen in de Maas. En dat weet ik ook nog wel uit de verhalen van mijn moeder, dat ze vroeger in het IJsselmeer hun kleren gingen wassen. En dan neem je zo die vuile kleren mee naar de Maas toe. En dan ga je ze elke keer in het water duwen en misschien nemen ze wel een borstel mee om de vlekken af te vegen. Net zolang totdat ze schoon zijn. Kijk, en aan die handeling moet je je denken. Ze hebben hun lange klederen wit gemaakt. En waarin dan? In het bloed des lams. Nou, wij weten allemaal wanneer wij wat in bloed dompelen, dat het juist heel vies wordt. Maar dit bloed, dat reinigt. Nee, niet van het vuil dat je opgelopen hebt op je werk. Maar van het vuil der zonde. En daar gaat het hier over. Het gaat hier dus over ontdekte zondaren. Die met God van doen hebben gekregen. Want het begint niet met Jezus. Maar het begint met God. Dat we tegen God gezondigd hebben. Kijk, en dan worden de ogen daarvoor geopend, gemeente. Dat ik dat zie. Wat? Hoe God mij ziet. Ook in die mooie vrome jas van u en van mij. Hoe God mij ziet. Dat God mij ziet als een vuile, vieze zondaar. En dat hij van mij wacht. En dat ik voor God niet kan bestaan. En als ik aanvankelijk daaraan ontdekt word, gemeente, dan zal ik een poging doen om op de een of andere manier mij te reinigen. Maar zalig die man, die vrouw, die afgesneden wordt van al haar eigen pogingen en eigen wasmiddeltjes. Al namt ge veel zeep, zegt de profeet, nochtans blijven uw zonden voor het aangezicht van God levensecht staan. Kijk, en daarom moet dat aan je geopenbaard worden. Dat ene middel wat hier in onze tekst staat. En dat is het bloed des lams. En van nature walgen wij van dat middel. En zien wij geen schoonheid in dat middel. En verstaan wij niet dat dat nou juist nodig is. Straks dan breekt de lijdenstijd aan. En dan zullen wij ook merken dat ook de discipelen zelfs er een afkeer van hadden. En hoe komt dat? Dat komt omdat we er blind voor zijn. Waar zijn we blind voor, gemeente? Dat aan het recht van God voldaan moet worden. Om werkelijk witte, schone kleding te hebben. Kijk, en daar moeten onze ogen nou voor geopend worden. Dat er een middel moet zijn dat beantwoordt aan het recht van God. En er is maar één middel dat beantwoordt aan het recht van God. En dat is het bloed des lams. En waar spreekt dat bloed van? Dat bloed dat spreekt van de dood. Dat er iemand gedood moet worden. Om daadwerkelijk als een middel te functioneren. Om te reinigen van al mijn zonden. En dat moet niet zomaar iemand zijn. Dat moet niet een dier zijn. En dat moet niet zomaar een mens zijn. Een heilige. Maar dat moet een rechtvaardig mens zijn. Die ook tegelijkertijd waarachtig God is. En dat is het lam. Waar we al zo dikwijls over gesproken hebben vanuit openbaringen. En daarom dat lam. Daar gaat het hier over. Dat staat centraal. Kijk, en wanneer daar zo'n vuile arme zondaar afgesneden wordt van al zijn eigen middelen. Om zich te wassen en te reinigen van zijn vuile zonden. En het behaagt de Heilige Geest om hem te onderwijzen in dat enige middel. En zijn ogen te openen voor dat dierbare bloed. Waardoor alleen mijn zonden gereinigd kunnen worden. Dan gaat de Heilige Geest ze aanzetten tot een oefening des geloofs. Want daar zijn diezelfde komende uit de verdrukking. Dat zijn ook de komenden tot Christus. Zoals we dat lezen in Gods heilig woord. Niemand zal tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekken. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Om zo met al mijn vuiligheid bij dat enige wasmiddel te komen. En mij onder te dompelen. Net als Naaman de Syriër in de Jordaan. Onder te dompelen. In die fontein die geopend is. Tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Nu zegt die ouderling, kijk, daar staan ze. Ze hebben hun klederen, hun lange klederen, wit gemaakt. In het bloed des lams. En dan kun je die twee kenmerken bij elkaar voegen. Dus dat ze uit de grote verdrukking komen. En dat ze hun lange klederen hebben wit gemaakt in het bloed des lams. Die kun je bij elkaar voegen, gemeente. En wel vanuit Numeri 21, 31. Wat lezen we daar in Numeri 31 in de versen 19 en 20 en 24? Daar lezen we een wet van Mozes. En die wet die luidt als volgt. Ik zeg het een beetje met mijn eigen woorden. Dat gaat over de soldaten. Dat gaat over het krijgsvolk. Als het krijgsvolk dan de heilige oorlog des Heren voert en optrekken tot de heidenvolkeren om die heilige oorlog daadwerkelijk ook te voeren. En ze hebben de overwinning dan behaald, dan wanneer ze terugkwamen, dan mochten ze niet eerder het leger in nadat ze zich hadden gewassen. Ze mochten niet eerder deelnemen aan de eredienst nadat ze zich hadden gewassen. Kijk, en daar moeten we hier ook aan denken. En als we dat dan overbrengen op de kerk des Heren, gemeente, dan is die kerk des Heren niet anders dan het oud-testamentische volk des Heren, wat vroeger de heilige oorlogen des Heeren voerde. En kijk gemeente, dat is gewoon zo. Wanneer de ware kerk echt hartelijk die strijd aanbindt tegen de wereld, de duivel en het boze vlees, dan lopen ze zelf ook kleerscheuren op. Dan zullen ze zich ook weer opnieuw besmetten. Want dat is gewoon zo wanneer je werkelijk die liefdekeuze in je hart kent en je gaat om met verschillende soorten mensen en met verschillende soorten situaties. Dan kan het gewoon niet anders dan dat je ook weer struikelt. En dat je ook later, wanneer je de rekening weer op moet maken, aan het eind van de dag zegt, ach Heere, wat heb ik er toch van terechtgebracht. Ik kan eigenlijk niet in de hemel komen. Ik kan niet bij dat heilige volk des Heeren mij voegen. Ik kan niet deelnemen aan die heerlijke hemelse eredienst, tenzij dat ik mij opnieuw weer was en reinig. En daarom zal dat een blijvende oefening zijn in het leven des geloofs. Tot de laatste snik toe zal een arm en een verloren zondaar, die op het punt staat om over te steken naar de eeuwigheid, zeggen, Heere, wees mij genadig. Amen. En dat hij dan de laatste adem uitblaast en verlost wordt van dat boze, goddeloze bestaan. Om dan eeuwig een plaatsje te mogen krijgen in de dienst des Heeren. Onze tweede gedachte. Wie zij dienen. Wie zij dienen. Want er staat er in onze tekst. En daarom. Omdat zij uit die grote verdrukking komen. En omdat zij hun lange klederen wit gemaakt hebben. Daarom zijn zij voor de troon Gods. En dienen hem. Dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Hier staan twee dingen in gemeente. Als het gaat om het dienen van God. Het gaat hier om de hemelse eredienst. Het opvallende is dat hier staat dat dat plaatsvindt in zijn tempel. Zo staat het in vers 15. Terwijl straks, wanneer wij toekomen als God het geeft, van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel gesproken wordt en van het Jeruzalem dat neerdaalt, geen sprake is van een tempel. Dan staat er dat God zelf de tempel zal zijn. En hoe moeten we dat dan hier zien? Gemeente, dat moeten we hier zien allereerst natuurlijk vanuit Johannes. Johannes gebruik beelden uit het Oude Testament om dat dienen van de Heere aan te geven. En hij ziet die grote schaar. En de ouderling die zegt, kijk, daar staan de priesters. En dat zijn ze. Dat heeft de Heere beloofd. Dat lezen we ook reeds al in Openbaringen 1 vers 6 en Openbaringen 5 vers 10... dat zij zullen als priesters eeuwig God dienen. Ze zullen één groot dankoffer zijn. In zijn tempel. En dat geeft ook tegelijkertijd aan, en begrijp me goed gemeente, ook dat bedoel, de beperkingen die het dan toch nog zijn. Misschien is dat het goede woord niet. Maar het gaat over de bedeling. Zolang de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, zoals het nu in de hemel is. Misschien vraag je je dat wel eens af, jongens en meisjes. Maar daar in de hemel, daar is dus God, het Lam, de Heilige Geest, de 24 ouderlingen, de scharen, die telkens aangevuld wordt met komenden, in lange witte klederen. En die zijn daar in zijn tempel.
als dienaren van God. Onophoudelijk, dag en nacht, dienen zij voor de troon van God. En dan staat er nog iets bij. En God zal hen overschaduwen. En dan gebruikt hier Johannes een beeld uit het Loofhuttenfeest. Dat heeft hij al eerder gedaan, toen hij die palmtakken zag. En nu weer opnieuw. U weet, tijdens het Loofhuttenfeest maakten ze tenten van grote takken en bladeren. En dat greep dan terug op de woestijnreis. Zodat zij zich konden verkwikken onder de schaduw van die takken en die bladeren. En kijk wat hier gebeurt. God zal hen overschaduwen. Het woord van Mozes wordt waar. Als Mozes zegt in zijn afscheidspreek: de eeuwige God zij uw woning van onder eeuwige armen. Dan heeft Mozes toch al het zicht op de eeuwigheid. Dan heeft toch Mozes al het zicht hoe het eens zal zijn als het volk van God bij de Heere zal zijn. Weet u wat dat betekent, gemeente? Dat God die scharen behandelt als zijn kinderen. Dat zullen we straks ook wel horen in onze derde gedachte. Maar dat hij een woning is voor zijn kinderen. En dat is geen vreemde zaak voor degene die de Heere vreest. Want dan zullen ze reeds aan deze zijde van het graf iets van proeven en smaken. Zowel van het een als van het ander. Want direct al in de wedergeboorte gebeurt er een groot wonder, jonge mensen. Wat doet de Heere dan? Dan vervult hij je met liefde. Dan krijg je echt liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Dan krijg je er echt zin in om de Heere te dienen, om de Heere te vrezen, om de Heere te zoeken. Dat is dat kleine beginseltje van dat eeuwige leven. Dan krijg je er zin in om God te mogen bedoelen in je leven. Dat wordt al in stilte de keuze. En als er dan gezongen wordt, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het alleroogste en eeuwig goed. Dan ga je een verborgene je vinger opsteken in je hart. Heb je dat wel eens mogen doen? Ja, dan durf je nog niet te zeggen dat je bekeerd bent. En dat je gelooft en nou ja, dat je dit al beleefd hebt en dat al hebt helemaal niet gemeend. Maar dan is er toch dat verlangen. Dat verlangen in het hart. Dat zou toch een wonder zijn, Heer. Dat kun je ook als 80-jarige beleven, hoor. Als je nog onbekeerd bent en de Heere stort zijn liefde uit in je hart. Dat je zegt, oh wat zou dat toch wat zijn. Heer. Want het tegenovergestelde is toch zo verschrikkelijk. Dat moet je je ook maar eens inleven. Als je plotseling zou sterven en je zou je ogen opslaan in de hel om eeuwig God te vloeken. Dat is toch verschrikkelijk, gemeente. Daartoe heeft God ons niet geschapen. Kijk, en wat doet de Heer dan? Dan gaat de Heere die gaat je zo leiden dat je gaat verstaan, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Daar de dood mij voorhanden scheen en niemand zorgde voor mijn ziel. Zo hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Dan ga je verstaan wat die dichter zegt, bij u schuil ik, Heere. Dan kun je nergens meer terecht dan alleen bij de Heer. En dan mag je ervaren wat het is als de Heer zijn vleugelen over je uitstrekt. Als dat woord van God kracht doet in je leven. En dat je als een bang kind bij de Heer mag schuilen. Kijk, en dat zal in alle volmaaktheid dan plaatsvinden. Zij zullen hem dag en nacht dienen als priesters in zijn tempel. En God zal hem overschaduwen. En daarom hoe liefelijk, hoe vol heil genot. O Heere der legerscharen God. Zij mij uw huis en tempel zakken. Kijk, als je nog liefde hebt tot de wereld en tot de tenten der goddeloosheid, dan spreek je dat niet aan. Maar als je liefde mag kennen tot de Heer en tot zijn dienst en tot zijn dag en tot zijn volk, dan komt er een gebed in je hart. Dan zeg je, ach Heer, zou u mij ook dat willen leren kennen? Want luister dan eens wat zij ontvangen, onze derde gedachte. En dan zijn we toe aan vers 16 en 17. Ik lees ze even voor. Ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Johannes die gaat eerst zeggen wat het niet is. Dat heb je soms. Dat is trouwens die ouderling die dat zegt. Dat heb je soms als je het onder woorden zou moeten brengen, dat je dan zegt wat het niet is. Maar dan gaat die ouderling ook zeggen wat het wel is. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ja, gemeente, dit is dan het hemelleven. Dat heerlijke hemelleven. En dat hemelleven dat wordt hier omschreven door de beelden uit het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest dat was een heerlijk feest in Israël. Dat wordt nog steeds gevierd. Dat is een feest. Dan gaan de mensen naar buiten toe en dan maken ze hutten, jongens en meisjes. En dan maken ze heerlijke maaltijden. En dan staan de grote kannen met water. En dan zingen ze van Gods goedertierenheid. En dan blikken ze terug op de woestijnreis. En dan halen ze die geschiedenissen op hoe de Heere hen inderdaad nooit liet hongeren. Dat staat hier, hè, zij zullen niet hongeren. Dat de Heere elke dag weer zorgde voor dat manna. En het ontbrak nooit. En dat hij ze nooit liet dorsten. Want die steenrots, die ging met hen mee. Het welk is Christus, zegt Paulus. En elke keer was er water. O ja, het werd wel eens beproefd. Maar het kwam er toch altijd weer precies op tijd. En dan dat grote wonder van die wolkkolom en die vuurkolom. Want er staat immers dat de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. En dat herinnert ook aan de woestijnreis. Want als je zo'n lange tocht moet maken door de woestijn, jongens en meisjes, van 40 jaar lang, dan hou je dat niet uit. Echt niet. Dan kun je echt niet overleven. Als er niet een groot wonder gebeurt, kijk eens naar de grote wonder. Elke ochtend weer die wolkkolom die hen overschaduwde. En we weten allemaal dat dat niet zomaar een paar bolletjes zijn geweest. Dat is een wolkenzuil geweest over honderdduizenden mensen in de volle lengte. Dat geloof ik zeker. God is almachtig. En 's nachts die vuurkolom, zodat zij verkwikt werden onder de warmte van die vuurkolom. En wie was er in die wolkkolom? Wie was er in die vuurkolom? Dat was de engel des Heren. De Heer Jezus is dat. Dat is die grote herder. En daarom staat hier ook: en het lam zal hen weiden. En dat doet denken aan een herder. En dan verspringt het beeld. Eerst het lam. En nu weiden. Nu wordt die herder. En ook dat gebeurde in de woestijn. Alzo leidde gij uw volk door de hand van Mozes en naar Aaron, uw kudde. En kijk, en nu zeggen die ouderling, die zegt tegen Johannes: en het lam dat in het midden des troons is. Daar moeten we niet aan voorbij lezen, gemeente, want In Openbaringen 4 stond het lam voor de troon en hier in het midden des troons. En dat betekent dus dat dat lam in beweging gekomen is. En dat dat lam naar het midden gegaan is van de troon. En wie is daar in het midden van de troon? Daar is God de Vader. Dat lam dat is naar het hart van God gegaan. En achter dat lam, daar gaat de kudde. Dat lam is een herder. Dat lam dat leidt hen. Dat leidt hen, zo staat er, als een leidsman. Tot de levende fonteinen der water. En onze kanttekeningen zeggen dan bij de levende fonteinen der wateren. Tot de volle gaven van de Heilige Geest. Dus die herder, die leidt die grote scharen terug. Terug in het hart van God. Want daar waren ze al. En daar moeten ze komen. Daar waren ze al van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde, van eeuwigheid uitverkoren tot de zaligheid. Maar God had gezegd in dat besluit, hoe zal ik ze bij de kinderen brengen? Hoe zal ik ze geven dat gewenste land? En dat Christus zich toen openbaarde als borg in dat besluit. Als lam, om voor hen te betalen, als herder, om hem daar naartoe te leiden. Daarom de zaligheid is toch zo compleet gemeen. De zaligheid is toch wel zo vol en zo heerlijk. Daar ontbreekt nou niets aan. Het lam zal hen tot een leidsman zijn. Tot levende fonteinen. Weer een beeld uit het Loofhuttenfeest. Het doet denken aan het moment dat de Heer Jezus op het tempelplein riep tijdens het Loofhuttenfeest, die dorst heeft, die komen en die nemen en die drinken van het water des levens om niet. Ja, geliefde gemeente, dat zien we hier gebeuren. En als zij dan aankomen, door het goddelijk licht geleid, hoe komen ze dan aan? Hoe komen ze bij de hemelpoort aan, dat staat in onze tekstgemeente. Ze komen wenende. Er staat immers, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wenende. Wenende achter die middelaar aan. Achter die herder aan. Wat is dat? Wat zijn dat voor tranen? Nee, dat zijn niet de tranen van Kaïn, die God beledigde. Die tegen God zei, mijn zonden zijn te groot, dan dat ze vergeven kunnen worden. Wat een ernstige belediging van de grootheid van Gods genade, gemeente. Daar moet je over nadenken. Het blijkt zo vroom. Mijn zonden zijn te groot dan dat ze vergeven zouden kunnen worden. Dan veracht je dat bloed. Dan veracht je dat lam. Dan veracht je die herder. Het zijn ook niet de tranen van Ezel. Niet alleen maar te doen was om de aardse en de tijdelijke weldaden van de Heere te ontvangen. Zoals veel mensen godsdienstig zijn. En graag willen hebben dat hun bedrijf gezegend wordt en dat zij een gezond lichaam krijgen. En noem al de tijdelijke weldaden maar op die een mens graag wil hebben. Maar het is er niet om God te doen. En het zijn ook niet de tranen van Judas. Die ten diepste niet bekeerd wilde worden. Van zijn boezemzonde. Want er staat in de Bijbel dat hij een gierigaard was. Dat hij het geld lief had. En daar zat het hem op vast. En daarom verkocht hij Jezus. voor een aantal zilverlingen, gemeente. Maar het zijn de tranen van de boetvaardige zondares, die vanuit liefde het huis van Simon, de fariseer, binnenkwam. En niet ophield om te wenen. En dat is een tweeërlei wenen, gemeente. Dat is een wenen over de zonde. Want Gods kinderen zullen het zichzelf nooit kunnen vergeven. Wat zij tegen de Heer hebben bedreven. Maar het is ook een wenen van blijdschap. Dat zij door genade aan de voeten van die gezegende van de Vader terecht mochten komen. Wat is dat voor een wenen? Dat zijn ook de tranen die geschreid worden onder het heiligend kruis. Want het heiligend kruis, gemeente, dat snijdt diep in het vlees. Dat is die verdrukking. Dat ik erachter kom hoe lief ik mezelf toch heb. En hoe die zelfliefde gekruisigd wordt door Gods wonderlijke, aanbiddelijke, voorzienige wegen. Dat je soms voor een raadsel staat, zoals Asaf stond voor de raadsels van Gods voorzienigheid. Als de Heere dan licht overgeeft, dat de Heere dan onder dat wenen je vertroost en zegt: dit is maar eventjes, maar straks, dan zul je aankomen, al wenende. God zal alle tranen van je ogen afwissen. Die tranen die worden opgevangen in Gods fles. Nee, het is niet de verdienende oorzaak van de zaligheid. Dat zijn alleen de tranen van Christus. Maar het zijn wel de tranen die God telt. Die God spaart, geliefde gemeente. Het zijn de werkingen van de Heilige Geest. En God zal die tranen die geschreid worden afwissen, staat er. En dan zeggen onze kanttekeningen, ik lees het voor, dat is een gelijkenis van een voedster of een moeder die haar kind dat schreit vertroost. Hier wordt zulk een afwissing verstaan waarna geen andere tranen meer zullen volgen. Wat een mooi beeld, hè. Jongens en meisjes, dat kun je je wel voorstellen. Misschien heb jij het pas gehad dat je viel. En er kwam een scheur in je broek en een wond op je knie. En je huilde en je rende naar mama toe. En gelukkig, je mama was thuis. En die nam je op schoot. En die ging je wond behandelen en je tranen afwissen. Zo doet God nou ook met zijn kind. Het is die leidsman die hem brengt in het hart van God. Bij de levende fonteinen der wateren. Bij God als een kind, als een schreiend kind. Wenend. Maar God zal alle tranen zodanig afwissen, zodat zij niet meer ooit nog terug zullen komen. Dat moet je vooral zien symbolisch, want tranen zijn een schepping van God. Je kunt ook tranen schrijven van blijdschap, die zullen er zijn. Maar deze tranen, de tranen over de zonde en de gevolgen van de zonde, gemeente, die zullen er niet meer zijn, want dat oude bestaan is er niet meer. En de duivel die is geworpen in de poel des vuurs. En de wereld zal je niet meer plagen. Er is geen vijandschap meer. God zal alles zijn in allen. En daarom, gemeente, wees gewaarschuwd. Als je je vermaak nog zoekt in de dingen van het hier en nu en van de wereld, wees gewaarschuwd. Want dan zul je eeuwig wenen en nooit vertroost worden. En daarom wees ook vertroost, kind des Heeren. Want zalig zijn zij die treuren over de zonde en de ongerechtigheid, en zij zullen vertroost worden. En daarom, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijnwoord. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Amen. Heere, wij smeken en bidden van u, gij die de leidsman zijt tot de levende fonteinen, breng ons er allen toch. Ook reeds in dit leven, maar ook straks eeuwig. Er is toch een fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En Heere, geef toch dat we ontdekt zullen worden aan de noodzakelijkheid van de reiniging, zodat wij dat ook voelen, zodat wij dat ook beleven. En dat we dat niet alleen bespreken, maar dat wij dat bewenen voor uw aangezicht in de binnenkamer, voor God. Opdat ook die tranen mogen vallen in uw fles, en dat gij op uw tijd we zullen zo vertroosten. Met die eeuwige troost, beide in het leven en in het sterven. Ga zo met ons en breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. Uw genadig verzoening over het ons en aanvaard onze dank voor uw trouwe hulp. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 9, vers 18. O druftigen, vergeet God niet, nog laat hen eindloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Het 18e van Psalm 9.
graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.